En tijden van grote onzekerheid. Ja, is het goed om kennis te maken met twee personages. Mazzel en Slimmazzel. Je ziet er niet, maar ze zijn er wel. Maar allereerst wil ik laten kennis maken met Tom. Tom, die ook in een tijd leefde van grote onzekerheid. Niet nu, lang geleden, maar had best nu kunnen leven. En Tom was iemand, ja, hoe zal ik het zeggen, bij wie altijd alles bij de handen afbrak. Wat hij ook deed, wat hij ook wilde, het lukte hem nooit. En eerlijk gezegd, hoewel hoe jong dat hij nog was, had ze eigenlijk half al neergelegd bij alle ongeluk in zijn leven en datgene wat hij nooit zou kunnen bereiken. Nooit rijkdom, nooit aanzien, nooit een mooi beroep, nooit een fijne vrouw of kinderen of wat ook maar, nooit een oude dag waarbij hij heerlijk kon terugkijken op een geslaagd leven. Nee, in deze tijden van onzekerheid was dat niet voor Tom weggelegd. In hetzelfde dorp waar Tom woonde, liepen Mazzel en Slimmazzel met z'n tweeën te keuvelen. En zoals ik al zei, ze zijn niet zichtbaar voor de mensen. Maar de mensen zien zij wel. De mensen kunnen Mazzel en Slimmazzel niet beïnvloeden, maar andersom wel. En Mazzel, als u de naam kent, betekent geluk. En Slimmazzel betekent pech. En Mazzel en Slimmazzel waren echt van die types die altijd met elkaar weer wedijverden wie er weer de beste was. En Mazzel was dus, ja, die kon ontzettend mooie verhalen vertellen over al het geluk en alle goede dingen die hij mensen kon brengen. En daar kon Slimmazzel wat gemelijk op reageren met van, ach, joh. Toen hou nog eens een keer op, want alles wat jij doet. Weet je, ik zou het heel sterk vertellen. Alles wat jij in een jaar zou kunnen bereiken, kan ik in één tel ongedaan maken. Ja, dat moet je er maar wel geloven. En Mazzel bedoel ik. Nee. Weet je, Slimmazzel, wat ik in een jaar kan bereiken? Ik kan zoveel in een jaar bereiken. Ik kan mensen zelf wapenen tegen jou. Dat je dat niet lukt in een jaar. Want ik weet wat je doet. Je hebt altijd dezelfde dingen. Je brengt ziekte. Oorlog. Een natuurramp. Of wat ook maar. Of oneenigheid. Het is altijd hetzelfde. Dus ik garandeer je. Wat jij in een jaar probeert kapot te maken. Wat jij na een jaar van geluk door mij probeert kapot te maken. Dat zal gewoon niet lukken. Nou, zei Slimmazzel, met echt een wrokkige, gemelijke klank in zijn stem. Wel, nou, dan heb ik een voorstel. We maken er gewoon een weddenschap van. En ik garandeer je, nogmaals, luid en duidelijk, handje klap erop. Wat jij in een jaar bereikt, kan ik één seconde ongedaan maken. En ik zal het niet doen op de manier die jij noemt wat ik altijd doe. En, oké, zei Mazzel onverwacht. Oké, en als ik win, daar ben ik van overtuigd, als ik win, wil ik werkelijk dat je mij 50 jaar met lust laat. En als ik win, zei Slimmazzel, dan wil ik een fles wijn, de beste wijn die in onze wereld voorhanden is. Oh, die heerlijke, zachte, volle, smaakvolle rode wijn der vergetelheid. Die wil ik. En zo kwamen ze overeen. Handen erop. Deal gesloten. En dan begint het echte verhaal bij Tom. Tom die in zijn hut zit te niksen, want hij is alweer ontslagen. Je zit alleen maar na te denken over alles wat mislukt is. Over alle kansen die hij heeft gehad en waar die zijn aan zijn handen zijn afgebroken. En dan hoort hij wat. Wacht even. Wat is het voor geluid die er niet zegt? Ja, ongeveer één keer per jaar. En dan rent hij naar buiten. En dan komt precies datgene wat hij verwacht, komt langs. Voor hem langs komt een prachtige koets. Vol aan de buitenkanten goud. En niet alleen een koets. Er komen eerst 12 begeleiders. Dan de koets. En dan weer 12 begeleiders achteraan. En dan weet hij, dit moet de koning zijn. Dit moet de koning zijn die door ons dorp heen komt op weg naar de hoofdstad. En ja, hij maakt al helemaal op om gewoon even met open mond zich te vergapen aan al dat moois wat hij nooit zou kunnen bereiken. En dan tot zijn stomme verbazing hoort hij een luide knal en ziet hij hoe een van de wielen van de koets afbreekt en naar hem toe rolt. In de wereld die hij niet kan zien, kijkt Schliemazel en Mazel elkaar aan. En Mazel knikt. Dat was van hem. En je ziet gewoon, je hoort van die ongeontruste kreten uit de koets. En ja, je hoort duidelijk de stem van de koning en ook de stem van een meisje. Oh, dat moet dan prinses Nezika zijn. De deur gaat open. En de koning met boze stem roept naar zijn begeleiding. Wie van jullie heeft deze koets in orde gemaakt? Wie heeft ervoor gezorgd dat ik geen goed wiel heb? En wie kan dat maken? En dan zie je echt hoe al die begeleiders bijna in elkaar kruipen en achteruit deinzen van angst voor de woede van de koning. Want als deze koning boos is, dan is hij ook werkelijk boos. Of hij nou gerechtvaardig is of niet, maar als de koning boos wordt, kun jij je beter maar bergen. En Tam staat op. En heeft er niet eens door dat hij opstaat. Tam loopt naar voren. Loopt richting van de koning en zegt dan luid en duidelijk. O, maar koning, ik kan u helpen. Ik weet hoe je een wiel moet maken. Ooit ben ik in de leer geweest bij een wagenmaker. En zijn stem was zo luid en zo helder. Dat niet alleen de begeleiders het hoorden, maar ook de koning. En de prinses vanuit de koets. En Schliemazel grijnt spottend. En Mazel lacht klaterend. Want hij stond achter Tam. En hij hielp hem de juiste dingen te zeggen. Op de juiste toon met de juiste zelfverzekerdheid. En hij maakte echt zo'n wegwerpgebaar aan hun Mazel. Haha, Schliemazel. Ga. We zien elkaar over een jaar wel weer terug. En de koning, nog steeds verstoord, kijkt naar Tam. Oké, als jij dat doet, als jij dat kan, doe maar, ga je gang. En ik beloof je, als het dat niet goed is als ik het wil, dan zal je jouw vermetelheid om mij aan te spreken betreuren tot in de diepste kerker. Maar als het je lukt, ik zal je rijkelijk belonen. Ik zal je verrassend belonen. Wacht maar af. En ondertussen waren natuurlijk de meeste inwoners van hetzelfde dorp naar de bij gekomen. En keken met open mond toe wat daar gebeurde. Dat hun grootste mislukking, miskukel, stoethaspel. Dat die zomaar had aangeboden de koning en zijn koets te helpen en een koets te maken. Ze wilden allen in smakelijk lachen uitbarsten, maar de strengheid van de koning en de kracht, de onzichtbare kracht van Mazel hield hen tegen. En Tam boog ze voorover, pakte de resten, pakte wat gereedschap uit zijn hut. En kijk, de koets was gemaakt. De koning was met stomheid geslagen. Zo'n mens die zo adequaat kon reageren op noodsituaties, die moet je werkelijk belonen. En het is beter dan dat stelletje lapzanzen van zijn begeleiding. Dus hij deed de koets open, zei, wel, jongen, Tam was de naam geloof ik. Kom binnen, ga zitten Ga zitten in mijn koets, ik neem je mee naar mijn paleis en ik zal je belonen. Tam stapte in en zweeg. Hij was diep onder de indruk, wauw, van prinses Nezika. Hij had nog nooit zo'n, nou ja, ik weet niet zeker of het wel mooi was, maar zo'n bijzonder meisje gezien, met die prachtige kleren en prachtige opgemaakte, dat haar op hele mooie in elkaar gevlochten en een oogopslag die je hart kon smelten. De koning, als juiste vader, had het ook meteen door. Ik zei er nog even niets van. Hij zat eigenlijk eerst nog even, toen ze verder reden, te mopperen op wat er die dag was gebeurd. Want hij was met zijn dochter op weg geweest naar een soort met speed date bij inkomens van prinsen. En onze Nezika had alle 68 prinsen die die dag aan haar hadden aangeboden afgewezen. Geen één vond ze goed genoeg voor haar hart. Ja, de ene had rook niet lekker, de tweede had te lang haar, de derde kikte sloeg uit zijn ogen, de vierde had weer wat anders en de vijfde, oh ja, de vijfde die had zijn broek in de sokken, nou dat wil je niet hebben als gemaal. En de zesde, nou die had de meest gekke kleren aan en de zevende had de verkeerde begeleiding en de achtste, ze had kortom op alle 68 probleemloos dit iets op aan te merken. En je kunt je voorstellen dat je daar als koning niet echt blij van wordt. Dan zat maar te mopperen van, wat moet ik nou? Ik heb geld geïnvesteerd, ik heb tijd geïnvesteerd. Ik wil mijn dochter, vooral nu ik weduwnaar ben, goed opvoeden en de juiste man geven. En ze had keus genoeg. Ze heeft iedereen afgewezen. Was er maar een prins zoals deze edele jonge man. Die zonder ook maar te praten over een beloning direct kwam en aanbood om ons te helpen. En kijk eens hoe vaardig hij die deed. Misschien is hij wel geschikt. In het paleis werd Tam als eerste materieel beloond. Ik kreeg een nieuw mooi gewaad en ik kreeg ook een paar mooie juwelen en andere sieraden. Hij kreeg zelfs een functie aan het hof als opperreparateur. Hij kreeg een prachtige vertrekken om in te wonen. En als hij door kon gaan zichzelf te bewijzen dat hij werkelijk zo goed was voor het paleis en zo onmisbaar voor deze koning, zou hij zelfs zijn dochter mogen huwen. En Nezika bloosde. En Kant, ja, u kent Kant nog niet, maar Kant was het oog, was er ook. Kant was een hele hoge functionaris in de regering van het land. Eigenlijk was hij de hoogste, vlak onder de koning. En je mag zo iemand meestal wel iets als minister-president noemen. En Kant. Ik had al jaren zijn ogen laten vallen op de dochter Nezika. Voor hem was Nezika de toegang tot het vorstendom. Als de koning zou sterven. Als de koning op zijn sterfbed zou liggen en hij had nog steeds geen opvolger, ze hebben een steenhuwbare man voor zijn dochter, nou dan zou het zo logisch zijn dat hij zou kiezen voor de man die al jaren in zijn naam het land zo goed had bestuurd, dan zou hij, Kant, de beste kandidaat zijn voor prinsgemaal. En terwijl dan zij als koningin op het troon zitten, zou hij in werkelijkheid al zijn macht kunnen gebruiken om het land te bestieren zoals hij dat zelf wilde. Tam wist dat natuurlijk ook helemaal niet. Tam had er geen enkel idee wat er aan de hand was. Hij was gewoon meer verbaasd dat hij zo mooi aangekleed werd. Dat hij zulke mooie sieraden keek. Zo'n mooie functie en een prachtige vertrekken. En dat hij zelfs, als hij bleef doen wat hij nu al deed, zo goed was als hij nu al had gedaan, dat hij dan, Nezika mocht huwen. Nou, als je even in termen van reparaties ze mag spreken. Ja, dat lukte allemaal. De meest gekke dingen die kapot waren of die goed waren gedaan, die dingen alles binnen de kortste keren op de meest perfecte, en niet alleen dat, ook op de meest kunstzinnige manier. Zo kon hij het repareren dat het niet alleen gerepareerd was, hersteld was, maar ook mooi, mooier was geworden. En hij verbaasde zich uiteraard zelf hoe dat allemaal kon. En dat was ook logisch, want eigenlijk was het mazzel die hem een ruggensteuntje gaf, die hem de juiste woorden in de mond legde, die juist hem de juiste handelingen liet doen om gewoon te zorgen dat hij geluk zou hebben, in aanzien zou stijgen, rijkdom zou krijgen en misschien, misschien, heel misschien ook nog een prinses. En toen ontbrak er ergens onlusten uit in het land, in het oosten. Opstandige milities bedreigden gewoon de steden aan de rand van het Rijk. En als ze wisten, als de steden zouden vallen, oh, dan zouden ook de milities hier komen, zouden de koning in het hoofdstad en het paleis en iedereen bedreigen. En dat kon natuurlijk niet gebeuren. En de koning had al een paar rijkstroepen erheen gestuurd, een deel van het leger, om de milities te verslaan. En elke keer was dat mislukt. Dus de koning zei, Tam, als jij als potentieel schoonzoon van mij, als potentiële troonopvolger of bijna troonopvolger, als prinsgemaal, als het jou lukt, dan is het goed. Dan mag je eindelijk mijn dochter huwen. En Tam ging. En Tam ging naar de milities. En met Tam nam nauwelijks lege midden. Het was het. Massa had hem gezegd, doe dat vrouw niet, dat vrouw niet. Nee, zei hij, koning, ik denk niet dat ik het leger nodig heb. Praten is beter dan oorlogsvoeren. Onderhandelen is beter dan strijd. Laat mij maar een mediator zijn. Een conflictbegeleider. Een onderhandelaar. Een vredestichter. En tot de verbazing van de koning waren de milities, de opstandelingen, bereid om dankzij of met Tam te overleggen en dankzij Tam vrede te sluiten met het hof en met hem. En vanaf die dag kon hij de milities inzetten ter bescherming van de oostelijke grens van het Rijk. En Tam, nog steeds beduust van het effect en het resultaat wat hij had bereikt, kwam terug in de hoofdstad. En daar stond al Nezika op hem te wachten. Want eerlijk gezegd, wat is er mooier en leuker dan te trouwen met iemand die zoveel prachtige uitstraling heeft, die zoveel succes heeft en die zo hoog in het aanzien staat bij je vader. Kampt, de premier, de minister-president, degene die eigenlijk had gehoopt om de plek van Tam te kunnen krijgen, was boos. En uiteraard, hij ging dankzij zijn aanhang en volgelingen, die ook al dachten als Kant prinsgemaal worden, kunnen wij ook een klein stukje meekrijgen. Dan kunnen we samen op het oligarchie gaan vormen. Verspreidde hij overal, of liet hij overal het gerucht verspreiden, dat Kant Tam helemaal niet dit had bereikt. Dat hij had, ja, gefraudeerd is het verkeerde woord, maar wel had gedaan alsof en dat het gewoon helemaal niet klopte. Maar gelukkig, een aantal vertegenwoordigers van de milities en de opstandelingen melden zich in de hoofdstad om te bevestigen dat Tam allemaal dankzij zijn mediationvaardigheden dit had bereikt. En de koning, die wist niet zeker, zijn dochter met deze jongeman, zij zouden huwen. En die konden zich daarna stap voor stap klaarmaken om als prinsgemaal, als ondersteuner en als vertegenwoordiger van zijn dochter het land bestieren als hij het heden met het hiernamaals zou verwisselen. En toen? Ja. Kamptokter zegt geemelijk terug, boos als hij was. En toen, op een dag, werd de koning ziek. Ernstig ziek. Het is zo'n ziekte die alleen maar koningen kunnen krijgen. Een koninklijke, een kroonlijke ziekte. En niemand wist wat je eraan moest doen. De beste dokters uit het Rijk kwamen en de beste geleerden werden geïnformeerd en men bedacht allerlei dingen. Ook medicijnen die helemaal niet van toepassing waren op de ziektes. Er was zelfs eentje uit het gevolg van Kampt, de kwaadwillende premier die aanbood of die suggereerde dat je best schoonmaakmiddelen kon drinken of in je aderen kon spuiten tegen deze enge kroonlijke ziekte. En u voelt hem al aan. Het was deels wraak. Maar als hij door het zo kon suggereren dat het idee van tam zou zijn, zou tam worden afgevoerd en dan kon hij eindelijk de kans krijgen de grootste man in het Rijk te worden. En toen, vraag me niet hoe, er was iemand, waarschijnlijk iemand, die de koning influisterde en zei, ja, de enige manier waarop deze koning kan genezen, zei de koning, de enige manier waarop ik kan worden genezen, dat weet ik al, weg met de dokters. Weg met de kwaadsprekers, weg met de geleerden, ik weet het. De enige manier waarop ik kan het genezen is geen schoonmaakmiddelen, geen medicijnen die voor andere ziekten zijn bedoeld, geen meest belachelijke kruiden of gebedsgenezing of wat ook maar. Wat ik nodig heb, is het melk van een leeuwin. Van een leeuwin die pas is gaan zogen. En toen wist Tam wat zijn volgende opdracht was. Onvervaard verlaat Tam het paleis. En onzichtbaar achter hem op zijn paard gaat Mazzelzinnen, die hem nog steeds steunt bij alles wat hij tegenkomt. En ook Mazzel was degene geweest die de koning had ingefluisterd dat melk van een zogende leeuwin hem zou kunnen genezen. En Mazzel ging met Tam mee de woestijn in. En Mazzel zorgde er ook voor dat aan de rand van de woestijn, op een kopje, terwijl het er bijna nooit voorkomt, want meestal zijn de leeuwen die zo bejaagd worden in het Rijk, ver weg, verspreid over de wildernis, zat een leeuwin op het kopje een vijftal jonge leeuwtjes te zogen. En het was ook Mazzel die Tam de juiste handelingen influisterde om met een kleine kelk en daarna een klein viool de melk af te vangen alsof het een koe was. En hij hield ook de leeuwin rustig. Dat ze niet hem op zou vreten, maar gewoon te laten begaan en bijna zijn melk als een streling ervoer om meer melk op te wekken voor haar eigen jongen. En toen kwam de Tam, de gedoodverde opvolger van de koning, die thuis in het paleis met een viool vol met leeuwinnenmelk. En hij presenteerde het aan de koning. En zei, koning, ik heb gedaan wat u vroeg. En ik wens dat u beter wordt zoals u was. Dat u eeuwig mogen leven. En hier is mijn viool vol met hondenmelk. En de koning, met grote ogen, keek hij zijn gedoodverde schoonzoon aan. Hondenmelk. Ja, u moet weten dat in dat land hond een van de grootste vernederingen was die je maar kon bedenken. En als je een koning die vraagt om leeuwinnenmelk, melk van een van de edele, die edelste dieren van het dierenrijk. En dan krijg je aangeboden hondenmelk, hond, melk van het meest vernederste, verafschuwde dier van dit rijk. En de koning. Nee, hij werd niet beter, maar hij werd wel boos. Zo boos, zo ongelooflijk boos, dat hij niets meer wilde horen. Dat hij direct zijn wachters riep. En direct kampt de minister-president riep om ervoor te zorgen dat deze miserabele minkukel in de diepste kerken werd gegooid. Het klinkt misschien wat vreemd dat dit zo gebeurde. Nee, het was niet vreemd. Want op het moment dat Tom met zijn viool vol met lawinemelk binnenkwam en aan de koning wilde aanbieden, was het niet meer mazzel die achter hem stond, want op dat moment was exact op de seconde een jaar voorbij. En Slimassel, die de taak van Mazzel had overgenomen, legde Tam het woord hondenmelk in de mond. En hoewel Tam los van Slimassel, los van alle hulp die de afgelopen jaren bereikt, nog liep te roepen van nee, vergisteren bedoelde ik helemaal niet, kreeg daar niet de kans voor, want de wachters sleepten hem voort. Vooral omdat uiteraard Kant wachters had gekozen die op zijn hand waren en ja, helemaal geen enkele zin hadden om maar iets aardig voor deze man door. Nee, hij vonden hem altijd maar een last pakken en iemand die dwarsboomde wat van hun meester was. En als hij, hun meester Kant, geen kans kreeg, zouden zij ook niet verder rijk komen, konden ze ook niet toetreden tot de oligarchie. Kortom, Tam werd in het diepste diepte kerker van het rijk gegooid. In diezelfde nacht kwamen Mazzel en Slimassel bijeen. En Mazzel moest zijn, ja, het verlies herkennen van deze weddenschap.
En Slimassel was natuurlijk heel blij. En die Slimassel lekker in zijn knuisjes te wrijven en genietig te lachen. Haha, zie je wel. Wees eens eerlijk, Mazzel. Heb ik ook maar iets gebruikt wat ik altijd gebruik? Heb ik iets maar gedaan wat ik altijd doe? Om jouw zogenaamde leuke daden ongedaan te maken? Nou, mooi niet.
En Mazzel moest dus echt erkennen dat Slimassel in één tel ongedaan had kunnen maken wat hij in jaren had opgebouwd. Hij had Tam ook voorzien met alle mogelijke extra dingen om weerstand te bieden tegen oorlog. Ja, ja, had het opgelost. Weerstand tegen armoede, tegen ziekte en wat ook maar. Maar dit, nee, dit was een hele nieuwe truc geweest van Slimassel. Hier had hij Tam niet op kunnen voorbereiden. Hij had tenminste niet aan gedacht. Hij zuchtte, maar gaf toe. Ging in zijn eigen kelders op zoek. Ik kwam even later terug met een grote stoffige fles van de beste wijn van hun wereld. De wijn van vergetelheid. Die eeuwig lang had liggen rijpen. En Slimassel, alleen al bij het vooruitzicht kunnen genieten van dit heerlijke. Ah, kwelde al bijna. Mazzel schonk hem in. Hij zelf niet, want ja, het was de wijn van Slimassel en Slimassel had echt geen zin om er iets van deze ongelooflijke, bovenmenselijke wijn te delen. En deze sloeg in één keer. Nee, niet in één keer. Deze sloeg het één vol glas in superkleine teugjes, rollend over de tong. Elke smaakpapil betastend en vol genot de wijn. En na het glas volgt een tweede glas en toen een derde glas en toen een vierde glas. En het mooie van deze fles is, hij raakt nooit leeg. Zo kon het gebeuren dat een aantal glazen van het getal niet durf te noemen, Slimmazzel onderuit zakte in een ongelooflijke, heerlijke, katerloze roes. En toen hij de volgende morgen, fris maar wel, wakker werd, kon hij zich niets meer herinneren. Want tenslotte is de beste wijn van die wereld, is wel de wijn der vergetelheid. Mazzel klopte hem bemoedigend op de schouder, gaf hem een ajo, een bol, draaide zich om en ging terug naar het paleis. En wat hij precies de oor van het oor heeft ingefluisterd, ik weet het niet. Maar wat ik wel weet, is dat Tam de kans kreeg. Vlak voordat het definitieve, dodelijke oordeel zou worden uitgesproken, nog iets te zeggen in zijn eigen verdediging. En Tam stond daar weer. Niet als een gebroken mens. Niet als iemand die weet dat hij binnen de kortste keer of op het schavot zal sterven. Nee, hij stond daar krachtig als een man. Zoals een man moet zijn. En ik keek strak in de ogen van zijn gemalin, prinses Nisica. En ik keek strak in de ogen van de koning en zei luid en duidelijk van, koning, ik weet niet wat erin gebeurt. Ik denk dat ik zo overstuur was van blijdschap dat ik u kon helpen naar mijn ongelooflijke harde strijd om de melk van de leeuwin te veroveren. Dat mijn tong struikelde. En dat ik zei, iets zei wat misschien in uw oorlog hond klonk. Maar dat was het niet. Wat ik echt zei, was melk van een leeuw. En ik bedoelde dat ik hoop dat die melk, dat die je zou beter maken. Dat die zo krachtig maken als een koning. Dat die eeuwig zou leven als de beste koning die het rijk nodig heeft. En als er dan een tijd komt dat u wil stoppen, of dat uw tijd gekomen is, dan zal ik dankbaar zijn en wijs zijn van alles wat ik u heb geleerd om uw taak als koning, beter gezegd, als steun van mijn gemalin, prinses, of dan koningin Nisica, over te nemen. En dat we samen het rijk op optimaal kunnen besturen. In de achtergrond lachte Kant, de minister-president. Gemeen, geniepig, want hij verwachtte nooit dat dit bereik zou helpen. Nou ja, het is toch zo dat Mazzel achter hem, achter Tam stond, hem ruggesteemde en vertelde wat hij het beste kon doen. Hem vertelde hoe hij zijn eigen zichzelf kon vrijpleiten en de beste positie kon krijgen om de koning te overtuigen. Tam gaf de koning het viool. En de koning, vol vertrouwen, nam een slok. En deze koning genas instantaan van deze vreselijke coronaziekte. En Tam, het duurde niet zo lang meer dat hij de koning mocht opvolgen. En dat zijn vrouw, koningin Nisica, de troon besteeg. En dat hij als prinsgemaal haar mocht helpen te bestieren. En de koning ging dood? Nee. De oude koning was nog niet dood. Hij had wel bewust gekozen om af te treden en ruim baan te geven aan de nieuwe generatie. Hij trok zich terug in de paluistuin en is nog lang bekend geweest door zijn kweken van prachtige rozen die als het nodig was bevochtigde met leeuwinnenmelk. Die je overigens niet liet halen door Tom, daar had hij andere mensen voor. Want Tom moest besturen. En, Kant? Kant en al zijn volgelingen. Zij trokken zich terug. En wrokten. En morden. En dachten aan alle mogelijke manieren om in opstand te komen. Alle mogelijke manieren om te rebelleren en de macht over te nemen en rijk te worden. Ze bedachten vele, vele manieren. Maar Tom, in al zijn wijsheid en zijn kracht, liet niet toe dat ze ooit de kans kregen. Zolang als hij leefde, zolang als zijn vrouw Nisika leefde, zolang als de oude koning leefde, ooit aan de macht zou kunnen komen. En slim mazzel. Ah, slim mazzel. Ja. Weet u, misschien heeft het wel gehoord. Misschien heeft het ook wel meegemaakt. Dat kan allemaal. Maar ja, elke avond had hij maar één groot verlangen. Dus een paar slokken van die overheerlijke wijn. En daarna was hij alles weer vergeten. En mazzel. Mazzel. Wist één ding. Slimazel zal me, hoop ik, waarschijnlijk meer dan 50 jaar met lust laten. Dus, in vooral in termen van tijden van onzekerheid, als u mazzel tegenkomt, luister naar hem. En als u wat onduidelijk gewauwel hoort, waar veel wrok zit, en u voelt u gewoon achtergesteld, en u wordt opstandig, onnodig, weet dan dat het waarschijnlijk slimmazzel is. Maar weet dan ook dat hij waarschijnlijk die avond aan de wijn gaat en zal wel vergeten wat hem u hebt teweeggebracht. Dus elke dag is weer nieuw. Elke dag is weer nieuw om net zoals Tom te luisteren naar mazzel. Want je ziet mazzel niet, maar die is er wel.